Goedemorgen, broeders en zusters. Vandaag is onze voorganger, dominee Kwant. Achter het orgel zit Egbert Slagboom. Ja, nou, Liesbeth. Mijn naam is Kwant. Welkom. Zingen we uit Psalm 17. De versen
Goedemorgen gemeente, alle hier in de kerk, jong en oud, hartelijk welkom. Ook een welkom aan de mensen die thuis met ons meeluisteren. Ook een welkom aan dominee Kwant die vandaag in beide diensten onze voorganger is. Aanstaande woensdag is het dankdag. 'S Middags begint de kerkdienst, de kinderdienst, met Richard van der Linden om 15:00 uur, 3:00 uur. In de avonddienst, die begint om 19:30, gaat dominee Kwant ons voor. Volgende week hoopt ons in de morgendienst dominee Boom en in de middagdienst dominee Manny voor te gaan. Vandaag willen we nog een nieuw lid voorstellen. Vorige week is haar naam al afgekondigd. Annelies van Maren. Als het goed is, is ze in de kerk. Ik wil haar vragen om op te staan. Mag even blijven staan, Annelies. Dan kan de gemeente zien wie het nieuwe lid is. Je bent overgekomen uit de gereformeerde gemeente in Nederland, uit Terneuzen, als beleidend lid. We willen je hartelijk welkom heten in onze gemeente. En we wensen je hier een hele goede tijd toe. En ook dat je met jouw gaven je in mag zetten voor de gemeente. En aan de gemeente heet daar hartelijk welkom, in het bijzonder Wijk Zee. Ze is een wijkgenoot van jullie. Dank je. De ledenbijdrage voor 2020... daar is in vergelijking met vorig jaar zijn wat minder formulieren tot nu toe binnengekomen. Er liggen nog formulieren in de kozijnen aan de zijkant. En u heeft hem ook digitaal gehad. Dus het verzoek om die alsnog snel in te leveren. Voor de kinderen liggen er ook weer formulieren achterin. Dus mocht u die nog gemist hebben, pak er dan even eentje voor de preek. Er is nog één wijziging in de liturgie van deze morgen. Er staat psalm 12 op, na de 10 geboden. Dat wordt psalm 100, vers 2 en 3. En als organist vandaag is het ook niet Egbert Slagboom, maar Wouter Meems. We zingen nu in de voorzang gezang 329, vers 1, 2 en 3. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Verhef uw harten tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heren, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de oude psalmberijming, psalm 17, vers 3, 4 en 8. Psalm 17, vers 3, 4 en 8, oude berijming. Wij luisteren in het begin van deze dienst naar de woorden van Gods gebod en wij zingen dan Psalm 100 vers 2 en 3. Psalm 100 vers 2 en 3. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Psalm 100, vers 2 en 3. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Trouwe Heere, liefdevolle Vader in onze Heere Jezus Christus, een nieuwe week brengt een nieuw moment van ontmoeting met u. Want al even lang begint uw kerk, uw gemeente van de Heer Jezus, met rusten voordat ze in die week het werk aanvat. En hoe goed is dat? Om eerst te mogen rusten in uw woorden, in uw werken. Daardoor richting te ontvangen. Daardoor kracht te krijgen. En zo de week weer verder door te gaan. Wij danken u dat u ons zo samenbrengt als gemeente. In verbondenheid met al die andere christelijke gemeenten over heel de aarde. En wij danken u dat u onszelf daartoe roept. Wij, heren, wij komen niet op de gedachte om u te zoeken. Laat staan om met u in gesprek te raken. Dat was uw plan. Het plan dat u al volvoerde daar waar mensen zich voor de eerste keer van u afkeerden, in het paradijs. Waar mensen zich voor u verborgen. U nam er geen genoegen mee. U riep die mens uit zijn schuilplek en trad met hem in gesprek. En zo gaat dat altijd nog weer opnieuw. Ook in deze dag, ook hier in de gemeente. Zo'n gesprek, Heere God, kan zijn pijnlijke kanten hebben. Want wilt u ons ook spreken over die dingen die u zegt dat goed zijn, maar die wij toch niet volbrengen? De woorden van uw wet. En u ontdekt ons eraan. En wij bidden u dat wij ons daarvoor ook niet verbergen. Want u doet het niet om ons ermee lastig te vallen. U doet het om ons ervan bewust te maken hoe belangrijk het is dat wij zuiver voor u komen. En daartoe wijst u ons een weg. De weg. De enige weg. De weg die uw zoon heeft gelopen. De weg naar zijn kruis. Wij bidden u dat we dat mogen ontdekken. Zo zullen we immers gezegend zijn. Geef dat uw Heilige Geest, dat die, zoals u dat zongen, uw woorden levend maakt tot levend schrift. En dat we zo een heerlijke zondag uit uw hand mogen ontvangen. Wij danken u voor iedereen die de schouders eronder zet om de diensten ook zo te mogen laten verlopen dat dat goed is. Wij danken u voor de gaven die u onder ons geeft. Zegen die broeders en zusters. Zegen onze kinderen in de kerk, in de zalen hierachter. Laat dan ook zij mogen weten hoe kostbaar het is om bij u te horen. Zegent u hen die met ons meeluisteren, nu of later, als ze niet naar de kerkdienst kunnen komen. Wees ons allen zeer nabij. We bidden het in de vergeving van onze zonden, in Jezus' naam. Amen. Wij lezen vanochtend uit 2 Petrus 1, vers 12 tot en met 21. 2 Petrus 1, vers 12 tot en met 21. Daar schrijft Petrus: daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heen gaan deze dingen in gedachten blijft houden. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam: dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is, En u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Tot zover de schriftlezing. Zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. De kinderen mogen naar voren komen.
Mooie jurk. Zie je Elise? Oh, komt hij ook of komt hij niet? Dan mag ik wel bij hier achter mij zitten hoor. Ik kan jullie zo moeilijk bereiken als jullie zo heel ver van mij weg zitten. Dus als jullie een beetje zo ook komen. Ja, zo erg hoeft dan ook weer niet hoor. Maar dan kan ik tenminste zien wat ik doe, hè. Ja, goed. Ik heb begrepen dat er een heleboel kinderen niet zijn. Maar die zijn naar een andere kerk vanochtend. Die zingen daar. Ja, wij zingen hier ook, denk ik dan. Maar ja, dat is toch zo. Want ze zitten op het koor, hè. Ja, en dan zingen ze in een andere kerk. Dus, die missen wij. Hey, vertel. Wie van jullie kan er lezen? Steek de vinger eens op. Jij kan lezen?
Ik kan een beetje lezen.
En jij kan een beetje lezen? Ja? Oh, er zijn wel veel kinderen. Jij kan nog niet lezen, zeker. Nee, maar zie, kijk je wel eens in een boek? Een plaatsenboek bijvoorbeeld? Ja, dat wel, hè? Dan lees je het ook een beetje. Ja. Wat lees jij allemaal? Wat voor soort boek lees jij? Kinderboeken. En jij?
Ik lees mijn Sloowitje boek.
Je Sloowitje boek, ja? Kijk, en jij?
Mijn prinsessenboek.
Ah, dat is ook mooi. En wat lees jij?
Ik kan nog niet lezen.
Jij kan nog niet lezen. Maar, en als je wel kan lezen, wat ga je dat eerst lezen, denk je?
Een Donald Duck.
Een Donald Duck, natuurlijk. Jij bent mijn vriend. Ja. Ja, maar ik snap niet waarom ze lachen hoor, want het is een van de mooiste boeken die er zijn, Donald Duck boeken. Pas op, ik koop ze ook altijd. Voor mijn kleinkinderen zeg ik dan. Ja, ja.
Papa die koopt ze ook altijd.
Papa koopt ook al Donald Duck. Nou, ik zie aan, nou zo blijft Donald Duck staan hoor. Maar in de kerk lezen we geen Donald Duck, hè? Wat lezen we in de kerk?
Een Bijbel.
Een Bijbel. Wat is een Bijbel dan?
Daar kun je
inlezen van de Heere God. Daar kun je inlezen van de Heere God. Ja, ik heb er een paar bij mij. Van mijzelf. Kijk. Die heeft je oma ook. Mooi. Wat zei je?
Die heeft ze nu mee.
Die heeft ze nu mee, nou dat is goed. Want we hebben graag een Bijbel bij ons in het jaar. Dus die heb ik, die is van mij. En deze heb ik van de preekstoel gepikt. Ja. Dit is de... Staat erop. Bijbel. En dan? In gewone taal. Dat is makkelijk voor als je niet zo goed kan lezen. Dan hebben wij een Bijbel in gewone taal. En dan hebben we hier nog eentje. Dat is de nieuwe Bijbelvertaling. Zie je wel? Die ziet er nog heel goed uit. Die wordt niet zoveel gebruikt hoor. Zie je? Dat kun je wel zien hè. Nee, dat kun je wel zien. Ja. Dat is ook een dus allemaal in het Nederlands. Om te horen naar wat de Heere God tegen ons zegt. Want dat zei jij, hè? Ja, waarom is dat nou zo belangrijk, wat de Heere God tegen ons zegt?
Omdat
dan ben ik eigenlijk
niet.
Ja, dan gaan we het dan vragen. Waarom is dat zo belangrijk?
Omdat
Als je doet wat in de Bijbel staat, kom je in de hemel. Nou, om maar even een voorbeeld te noemen, hè?
Ja.
Ja, dat is best belangrijk. Ja, maar doen wij dat dan?
Niet altijd.
Niet altijd. Nou, dan gaat het dus niet goed. Ah, je kan vragen aan God of hij je zonde wil. Dat staat allemaal in die Bijbel, hè? Ja, dus daarom is Bijbellezen heel belangrijk. Ja. Dus als jullie thuis zijn, gaan jullie ook Bijbel lezen. Ja, de Starnbijbel of de...
Als papa en mama ons vroegen, dan gaan ze altijd Bijbel. Nou, en dan nog bidden.
Nou, dat moeten we hebben. Ja, goed. Nou, dat gaan we in de kerk ook. Maar we gaan ook van de Bijbellezen zingen... Lees je Bijbel, bid elke dag. Kennen jullie wel, hè?
Ja.
Gaan we zingen. Mooi, gaan we lekker zingen. Goed zo. Oeh.
De tekst voor de verkondiging vanochtend is uit 2 Petrus 1, vers 19. 2 Petrus 1, vers 19. En we hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. En na de verkondiging zingen wij Psalm 19, vers 39, 40 en 42. Psalm 119, vers 39, 40 en 42. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een van de mooie dingen die de reformatie uit de 16e eeuw ons heeft opgeleverd, is dat wij de Bijbel in onze eigen taal hebben ontvangen. Want u weet, in de middeleeuwen hadden mensen geen Bijbels in huis. Hier en daar een brokje als dat toevallig in hun handen was en als er een stukje net vertaald was. Maar Bijbel was iets voor de kerkgebouwen. En dan ook nog in het Latijn. Dus als gewone man en vrouw en als kinderen verstond je daar natuurlijk helemaal niks van. Dus je moest het doen met wat er te zien was. En er was veel te zien in die rooms-katholieke kerkgebouwen. En je moest het hebben van de sacramenten, want dat was ook te zien. Maar het woord van God, de Bijbel, dat was niet onder handbereik. En toen eenmaal de reformatie, 31 oktober 1517... nog steeds een donderdag is hij weer bij stilgestaan. Een feit was, heeft om te beginnen Luther, maar daarna ook allerlei andere theologen zich beijverd om de Bijbel in de landstaal te krijgen. Want, zei de kerk, het is belangrijk dat de mensen zelf de Bijbel in huis hebben. En dat ze zelf uit die Bijbel gaan lezen. Daarom was het ook zo mooi dat de kinderen het vertelden dat dat bij hen thuis ook gedaan wordt, hè? Thuis uit de Bijbel lezen. Nou, waarom is het nou zo belangrijk? Ja, omdat daar Gods kerk van leeft. De kerk van God, de kerk van de Heer Jezus, die leeft van de Bijbel. Die leeft van het woord. En dat heb ik niet zelf bedacht, gemeente. Dat snapt u ook wel. Dat staat nou precies in die tekst die we vanochtend samen openslaan. Wij hebben het profetisch woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan. Daar goed op te letten. Daar goed nota van te nemen. Het profetisch woord. Dan kun je natuurlijk denken aan al die profeten uit het Oude Testament. Die allemaal Bijbelboeken hebben nagelaten. Maar u weet denk ik wel dat die uitdrukking, het profetisch woord, de profeten. Dat in de tijd van de Heer Jezus ook al wel gebruikt wordt voor die hele bundel Oude Testament. Die bundel Bijbel, zoals die toen voorradig was, hè? Dus al die boeken van Mozes, al die wijsheidsboeken zoals de psalmen en ook de boeken van de profeten, dat samen noem je in die tijd al het profetisch woord. Nou, daar komt dan na de tijd van het Nieuwe Testament nog een aantal boeken in het Nieuwe Testament bovenop en zo krijg je dus de Bijbel, hè? Oude en Nieuw Testament. En dan zegt Petrus dat het profetisch woord is vast en zeker. En denk er nou aan dat je daar goed mee bezig bent. En dat je daar goed op let. Dat je dat niet in de wind slaat. Dat je dat niet zomaar een beetje laat liggen. De Bijbel is dus een vast en zeker boek. Nou, dat komt u en jou en mij natuurlijk niet onbekend voor. Maar wij weten allemaal dat wij daar in de kerk wel zo over denken. En met goede reden. Maar dat als je buiten de kerk komt, dat mensen daar maar een beetje vreemd tegenaan kijken. Hoe kunnen er nou toch moderne mensen zijn in de 21ste eeuw, die van een boek dat duizenden jaren geleden geschreven is, hè, 7000 tot 2000 jaar geleden, hoe kunnen ze daar nou van denken dat dat boek vandaag nog belangrijk is? Daar kun je met je verstand niet bij. Het lijkt wel of die mensen in de middeleeuwen leven. En zo wordt u en jij en ik ook wel eens betiteld, hè, van ouderwetse mensen die niet beter weten en die echt van gedachten zijn dat zo'n heel oud boek vandaag nog van waarde zou kunnen zijn. Ja, dat hoor je vandaag. Maar dat hoor je niet alleen vandaag, gemeente, dat is al een heel oud verhaal. Dat onzin zou wezen, en dat een sprookje zou wezen, dat hoor je al in de tijd van Petrus. Want we lazen ervan, hè? Vers 16. Wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van de Heer Jezus bekend maakten. Geen kunstig bedachte verzinsels. Het is niet uit de duim gezogen. Het is geen sprookje. Het is niet zomaar een verhaaltje. Nee, zegt Petrus, ik ben er zelf bij geweest. Ik ben er zelf bij geweest dat de Heer Jezus hier op aarde was. En ik heb zelf gezien wat hij allemaal deed. En dat vind je allemaal in dat woord. In dat woord vind je dat beschreven. En dat woord is dus niet een kwestie van verzonnen. Nee, dat is werkelijkheid. Dat is levende werkelijkheid. En ik vind het belangrijk, zegt Petrus, dat jullie dat goed van mij horen. En dat het jullie dat echt op het hart bindt. Want, en dat is het volgende wat opvalt in dat stukje te belazen. Ik zal het wel niet meer zo heel lang kunnen zeggen. Want het zal wel niet zo heel lang duren voordat de Heere God mij van deze aarde wegroept. Dat lees je in vers 14, vers 12 tot 14, hè. Ik acht het goed, vers 13. U op te wekken door de herinnering hieraan, zolang ik in deze tent ben. En die tent, dat is dat beeld wat Paulus ook wel gebruikt, hè. Dat beeld van dat aardse leven. Hier op aarde, je bent hier een poosje. Ja, niemand weet hoe lang je er zult zijn, maar je bent er een poosje. Maar je blijft er niet. Je wordt van deze aarde weggeroepen. En Petrus denkt, dat moment zou voor mij wel eens spoedig kunnen komen. Vers 14. Ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, want dat heeft onze Heer Jezus mij duidelijk gemaakt. Op de een of andere manier heeft Petrus een visioen, of wat ook gaat, en wat de overtuiging gekregen van de Heer Jezus zelf, het duurt niet lang voordat je in mijn hemel mag komen. En dan, ja, dan is er weer een ooggetuige weg van de Heer Jezus, hè, en van zijn werk. Even terug met helemaal aan het begin van onze jaren. Wij leven al eeuwenlang vanuit het overgeleverde woord. Hè? Vanuit datgene wat je kan lezen. Maar in die tijd van het Nieuwe Testament, daar waren mensen die echt de Heer Jezus hadden gezien. Die hem echt hadden meegemaakt en die ze ook wisten wat hij gedaan had. Waaronder die 11 leerlingen niet de minste waren natuurlijk. Maar stukje voor stukje vallen die allemaal weg. Dan sterft de een, dan de ander. En over een poosje, zegt Petrus, is er niemand meer over om die levende werkelijkheid van de Heer Jezus vanuit je eigen herinnering, vanuit je eigen ogen, echt op te graven. En daarom is het zo belangrijk dat dat beschreven staat. Daarom is het zo belangrijk dat je een boek hebt waarin dat allemaal staat. Een boek waarin je niet hoeft te twijfelen, waarin geen sprookjes staan. Een boek dat vast en zeker is. Dat boek dus. De Bijbel. De kinderen zeiden het al. Dan spreekt de Heere God met ze. En dat is weer een stap verder, gemeente. In de Bijbel spreekt God met ons. De Bijbel, dat zijn dus niet meer zomaar beschreven woorden. Je leest ze en je leest erover en ja, je denkt er wat bij. Nee, wie de Bijbel opent en wie dat gaat lezen, daarmee raakt God in gesprek. Als je wil weten wat de Heere God tegen jou wil zeggen, ja, dan hoef je niet naar de hemel te kijken van ja, zo ver weg en ja, ik zou niet weten hoe of wat. Nee, dan kun je rustig op de aarde blijven. Als je wil weten hoe God met jou wil praten, met u wil in gesprek zijn, dan open je de Bijbel en dan komt dat gesprek op gang. En dat gesprek, gemeente, dat gesprek tussen God en de mens in de Bijbel, dat vindt plaats via Jezus. Daarom knoopt Petrus het ook aan elkaar vast, hè. Hij heeft het over, het zijn geen verhaaltjes, En hij zegt, vers 9, we hebben het profetische woord, maar ertussenin zegt hij, het gaat daarin, vers 16, om de kracht en de komst van de Heer Jezus. En de stem van God die op Jezus wijst, vers 17. Hij heeft, Jezus heeft van God eer en heerlijkheid ontvangen toen die stem kwam, stem, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mij welbehagen heb. En deze stem, die hebben we zelf gehoord. Ja, dat kunnen wij niet meer zeggen, gemeente. Als wij de stem van God willen horen, moeten we de Bijbel lezen. Met onze ogen ga je horen, om zo te zeggen. Maar Petrus zegt, ik heb het toch gehoord. Ik heb gehoord met mijn oren, ik heb gezien met mijn ogen dat Jezus daar stond op die berg. Die verheerlijking op die berg, Matthäus 17. Mozes en Elia kwamen daar als levende werkelijkheden om Jezus heen staan. En dat stralende licht en die stem. Die stem uit de hemel. Dit is mijn zoon. Luister naar hem. Luister naar zijn woorden. Luister naar zijn optreden. En let op dat woord waarin dat allemaal beschreven staat. En gemeente, zo wil de Bijbel dus voor u en jou en mij zijn. Woord, door God geschreven, door de Heilige Geest levend gemaakt, waarin de Heer Jezus voor u en jou en mij opreist. De Heer Jezus. Die man die hier op aarde liep, die man die zijn tekenen deed, en die man die zijn bloed gaf, die aan het kruis stierf, die daaruit opstond. Uit welk offer, uit welk bloed u en jij en ik behouden mogen worden en behouden kunnen worden. Nou, als dat nou niet belangrijk is. Zo, gemeente, klinkt de stem van God. En zo wil de Bijbel dus ook gelezen worden. En dat is kardinaal, want wat gebeurt er vaak, gemeente? Mensen lezen de Bijbel vaak om op bepaalde kwesties die spelen een beetje zicht te krijgen. En om een antwoord te krijgen op de vraag van dat en dat thema, die en die wetenschappelijke toestand, wat zegt de Bijbel daar nou van? Nou ja, en dan kent u de onderwerpen, hè? Dan gaat het over schepping en evolutie, dan gaat het over vrouw en ambt. Dan gaat het over seksualiteit. En dat zijn allemaal heel belangrijke thema's, hè? Laten we ze wel weten, dat zijn allemaal heel belangrijke thema's. Maar als je de Bijbel alleen maar leest om die stukken op te sporen die daar wat over zeggen, en als je de Bijbel alleen maar leest om daar dan een nota of een document of een boek over te schrijven, ja, dan zou het goed kunnen wezen dat datgene wat de Heere God en de Heilige Geest, wat die ten eerste met de Bijbel willen doen, dat dat langs je heen gaat. En ik weet niet of u het een beetje volgt, of u christelijke dagbladen leest, al of niet digitaal. Maar vorige week was er een symposium waarin een nieuw boek van professor Huygen werd besproken. Een boek dat gaat over het lezen en laten lezen van de Bijbel. Een schitterend boek. Over een paar weken zal blijken of het het beste theologische boek van 2019 is. Nou, wat mij betreft wordt het dat. Want het gaat niet over theologie. Nee. Het boek van een hoogleraar gaat niet over theologie. Het gaat over persoonlijk Bijbel lezen. Over hoe de Heere God, als je de Bijbel opent, in jouw leven wil komen. Jouw ziel tot leven wil wekken. Met zijn levende stem, met zijn levende stem uit de Bijbel, jou wil bereiken en jou bij zijn zoon wil brengen, bij Jezus wil brengen. Als dat niet kardinaal is, gemeente. En vergis ik mij, of klopt het dat wij soms meer benieuwd zijn naar al die thema's, en al die verhandelingen daarover, waar je soms helemaal niet uitkomt. Echt niet. En dat wij minder benieuwd zijn naar die vraag, wat wil de Heere God mij nou van de Heere Jezus vertellen? Over zijn werk, over zijn offer. En vanochtend uit 2 Petrus 1 gemeente zou ik u op het hart willen wenden, doe dat nou als eerste. Sla dat nou niet over, vind dat het allerbelangrijkste. En daarvoor heb je dus die Bijbel in handen gekregen. Daar heb je oren voor gekregen om zo die stem te horen. Daarvoor heb je ogen gekregen om dat woord te lezen. Daarom zijn er zo ontzaglijk veel verschillende Bijbelvertalingen in Nederland. Om voor iedereen, of je nou man bent of vrouw of kind of jongere. Of veel letters gegeten of weinig letters gegeten. Om op jouw en uw eigen niveau met dat woord aan de slag te kunnen. En zo de Heer Jezus te ontmoeten die in Gods naam naar jou zoekt. Nou, en wat moet er dan gebeuren? Dan zegt Petrus in het tweede deel dat je daarop let als op een lamp die schijnt in een duistere plaats totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Letten op het woord, op de Bijbel, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Nou, dat laatste gemeente, dat verdient wel een beetje toelichting. Een lamp die schijnt in een duistere plaats. Als u nou eens even naar al deze mooie lampen kijkt, hè. Die hebt u aan de zijkant hier. En u hebt ze daar bovenin. En die schijnwerpers, die zullen misschien voor mij bedoeld zijn, maar dat weet ik al niet zo goed. Maar ik denk eerder voor de beamer of zo. Voor mij is het eigenlijk niet zo nodig. Maar goed, die lampen dus, hè. U bent blij, denk ik, dat die lampen aan zijn. Want als ze uit waren, dan was het in de kerk hier maar aardig donker. Er kwam wel een beetje licht, hè. Als we vanmiddag een 5 uur kerk hebben, dan wordt het lastig. Ja, dan zit je daar in donker. Ja, dan kun je geen Bijbel lezen. Dat zal niet gaan. Maar hoe gaan die lampen aan? Nou ja, de koster drukt op de knopjes, hè. Een paar knopjes en dan gaan die lampen aan. Ik heb hem niet gevraagd om het even voor te doen, dat wordt ook zo'n toestand. Maar u kunt het zo even bedenken. Dus u hoeft niet zo heel dicht bij zo'n lamp te zitten om licht te krijgen. U zit er meters vandaan, hè, 4 meter boven u. 5? Nou, weet ik veel. 6 misschien wel. Nou, dat maakt toch niet uit. U zit er een eind vandaan. Maar dat licht schijnt wel. Voldoende voltage, voldoende watt, elektriciteit is voorhanden. Dus we hebben makkelijk licht, hè. Maar in de tijd van de Bijbel, daar was dat niet zo, hè. Daar hadden ze geen elektriciteit. Dus, ja? Ja. Wilt u in de tijd van de Bijbel effect hebben van het licht? Dat olielampje, dat kaarsje, dan moet je er met je neus bovenop zitten. Want als hier een olielampje staat en ik ga daar staan, dan zie je het dan niet meer, hè? Dan kun je de letters niet zien. Met andere woorden, wil je gezegend worden door de Bijbel? Wil je gezegend worden met de stem van God in de Bijbel? Wil je gezegend worden met het werk van Jezus in de Bijbel? Dan moet je er met je neus bovenop zitten. Met andere woorden, die Bijbel, die heb je onder handbereik. die ligt niet ergens, jongelui. Ja, ik weet niet of jullie nog boeken hebben, want je hebt je computers en dergelijke en je smartphones. Je hebt geen boeken misschien weer nodig. Maar stel je voor, je hebt nog een boekenkastje, er staan wat boeken in. En je legt die Bijbel daar achter die boeken. En dat gaat niet werken, hè? Nee. Die Bijbel komt op je nachtkastje of op je tafeltje, dichtbij je. Want dan kan die open. En dan kan die gelezen worden. En dan krijgt de Heere God ook ruimte om via die Bijbel met jou in gesprek te gaan. Zo belangrijk is die Bijbel. Zo van waarde is die Bijbel. Zo rijst Jezus op in jouw leven. En zo zal het altijd blijven gaan. Petrus zegt, die Bijbel, die raak je nooit kwijt. Daar kun je nooit buiten. Ja, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. De dag. De grote dag. De grote dag van Jezus' terugkomst. De grote dag dat iedereen die in die Bijbel hem gevonden heeft en zich aan hem heeft overgegeven, geroepen zal worden om van deze aarde weg te komen, met de graven van deze aarde weg te komen, in dat nieuw Jeruzalem in te gaan. De Bijbelgemeente, die laat je dan op deze aarde. Die is op die nieuwe aarde niet meer nodig. Want dan is het niet meer geloven, dan is het zien. Daar leeft Gods kerk van. Amen. Bij de gebeden die u al hebt gezien op het mededelingenblad zijn er nog twee bijgekomen. De eerste is voor zuster Zwantje van de Vrede van der Linden, die kort vorige week in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En u weet, haar gezondheid is wankel. En wij bidden voor broeder en zuster Poker. U kent de situatie en zuster Poker was vorige week erg benauwd. Morgen is een belangrijke dag in verband met uitslagen uit het ziekenhuis. We willen hen voortdurend aan de Here opdragen. Laten wij danken en bidden. Here, wij danken u voor uw woord, uw eeuwig woord, dat we mogen bezingen. Waarin u, Heer Jezus, als het levende woord, als de weg, de waarheid en het leven uit naar voren komt. Zo geeft u dat woord, Here, aan uw kerk. Zo hebt u, Heilige Geest, dat woord vanuit dat land Canaan in steeds wijdere kringen, dwars door alle tijden heen, naar allerlei landen geschonken. En zo heeft het stem gekregen in de eigen taal. Wij danken u voor zoveel zegeningen die u ons daarin hebt gegeven. En wij bidden u dat wij het woord zo ter hand mogen nemen. Iedereen. Onze kinderen, onze jongeren, volwassenen en ouderen. Dat wij het niet doen om alleen maar interessante, boeiende dingen daaruit te lezen. Maar dat wij leren zeggen, Heere, spreek tot mijn leven. Spreek tot mijn ziel. Maak mij zo levend. Geef u heil door de Heiland. En dan daaromheen al die andere dingen die op zich ook van waarde zijn. Maar dat ene centrale echt ons in het hart gegeven is. Wij danken u voor zoveel Bijbels, voor zoveel Bijbelvertalingen in ons eigen land. En wij bidden ook voor vertalingen daarbuiten die tot stand komen, opdat steeds meer mensen uw goedheid en uw liefde en u, Heer Jezus, mogen ontmoeten. Zegent u het, op weg naar de volmaking van uw rijk. Wij bidden u voor onze zieken, voor broeder Stip. Wij bidden u om herstel en om nieuwe krachten na zijn opname in het ziekenhuis. Wij bidden en danken voor zuster van de Vrede. Danken dat ze weer thuis kan zijn. Maar we dragen haar aan u op, u die haar leven kent. In haar gezondheid, ook met haar man, zegent u hen samen. Zo doen we dat voor broeder en zuster Poker in de ontstellende boodschap die ze te horen kregen rond de ziekte van zuster Poker. Wij bidden u om verruiming, lichamelijk, mentaal, om uw kracht ook in de verwachting van morgen. Zegent u hen met elkaar, met kinderen, met gezin, in deze zo kostbare fase van het leven. En laat uw genade en uw liefde daarin nooit ontbreken. Wij danken u met hen die met ons verbonden zijn. En wij danken en bidden u met name voor zuster van der Linden. Als ze de groet van de gemeente krijgt, mogen we haar op u speciaal benoemen en aan u opdragen in haar leven. Zorgt u voor ieder die op de een of andere manier u zeer nodig heeft. Er kunnen zoveel dingen in ons leven zijn, Heere God, die ons benauwen, die ons bezighouden. Wilt u daar uw aanwezigheid in betonen en maken dat we verder kunnen. Wees met hen die in vreugde leven door mooie dingen die in het leven gebeuren. Daarin brengen we u de dank en de lof. En zegen ons zo en hoor onze gebeden en onze dankzegging. In Jezus' naam. Amen. Eeuwig woord, u willen wij bezingen. Gezang 476, vers 1, 4 en 5. Gezang 476. Verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de Vader, en de verbondenheid met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.